En we lezen daarna Psalm 8 en Matteüs 21, vers 12 tot en met 17.
Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond van de kinderkens en van de zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? Gij doet hem heersen over de werken van uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen die alle, ook mede de dieren van het veld, het gevogelte van de hemel en de vissen van de zee, hetgeen de paden van de zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dan lezen we verder in Matteüs 21 vanaf vers 12. En Jezus ging in de tempel van God en dreef uit alle die verkochten en kochten in de tempel. En keerde om de tafels van de wisselaars en de zitstoelen van degenen die de duiven verkochten. En hij zei tot hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel, en hij genas dezelfde. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed, en de kinderen roepende in de tempel en zeggende, Hosanna, de zoon van David, namen zij dat zeer kwalijk en zeiden tot hem, hoort gij wel wat deze zeggen? En Jezus zei tot hen, ja, hebt gij nooit gelezen, uit de mond van de jonge kinderen en van de zuigelingen hebt gij uw lof toebereid? En hen verlatende ging hij van daaruit de stad naar Bethanië en overnachtte aldaar.
Voor de gasten onder ons of die met ons meekijken vanmorgen. Vanmorgen wordt voor de tweede maal Psalm 8 bepreekt. Vorige week zondag was er ook in de ochtenddienst een doopdienst. En toen hebben we naar Psalm 8 zelf geluisterd. Vanmorgen luisteren naar diezelfde psalm, maar die dan komt uit de mond van de zaligmaker. En dat staat in Matteüs 21, het gedeelte dat vanmorgen ook is gelezen, vers 16. We lezen deze woorden voorafgaand aan de prediking, Matteüs 21, vers 16. En zij, dat zijn de overpriesters en schriftgeleerden, zeiden tot Jezus, hoort gij wel wat deze kinderen zeggen? En Jezus zeide tot hen, ja. Hebt gij nooit gelezen, uit de mond van de jonge kinderen en van de zuigelingen, hebt gij uw lof toebereid? Deze woorden worden verkondigd onder het thema het kinderkoor van Jeruzalem bezingt Gods lof. Het kinderkoor van Jeruzalem bezingt Gods lof. Het kinderkoor bezingt allereerst de daden van de Messias of van Christus. Tweede lijn, het kinderkoor ontvangt erkenning van Christus. De derde lijn, het kinderkoor bestrijdt de vijanden van Christus. Dus het bezingt de daden van Christus, het ontvangt erkenning van Christus. En het bestrijdt de vijanden van Christus. In een dienst als deze komen veel lijnen samen. Ook in het leven van jullie als ouders van Jefta en van Walter. Alleen al heel zichtbaar, achter jullie zitten je ouders. Beide moeders zijn nu weg met jullie zoontje. Maar wat is dat bijzonder. Als je rondom het doopvond die drie generaties mag zien. Ik zie ook overgrootouders. Van Jefta en van Walter, hier in de kerk, of thuis, of op een andere plaats, meeluisterend. En kijk het, wat een lijnen. Wat is de Heer dan trouw zoals kind met hun kind mogen zien bij doopwond. Die lijn ligt er ook vanmorgen, ook door de gemeente en ik vermoed ook zomaar door de gasten. Dat ouders met pijn denken aan de levensgang van hun kind en kleinkinderen. Er is nog een lijn gemeente en daar wil ik vanmorgen u en mij en ook de doopouders en de gasten op wijzen. Vorige week zondagmorgen werd het midden van de gemeente de doop bediend. En deze morgen weer opnieuw. Natuurlijk heeft dat ook te maken met de coronamaatregelen waardoor we voorzichtig zijn. Ook met het aantal gasten in ons midden. Vandaar dat we tijdens een doopdienst maar maximaal 2 kinderen dopen. Kunnen we vanmorgen tegen elkaar zeggen, misschien is het ook wel gezegd door een jongere thuis, is er alweer dopen. Maar als ik deze zondagmorgen aan de ene kant en vorige week zondagmorgen aan de andere kant plaats, en daartussen, en dat hebben we denk ik allemaal wel gezien, de beelden van afgelopen vrijdag, toen de laatste muur van het oude kerkgebouw omver werd getrokken, plaats, dan komen vanmorgen nog meer lijnen samen. Ik denk dat het u zeker heeft aangegrepen. Het deed ons, en met ons bedoel ik mijn vrouw en mij, al heel veel. Nog maar 5 jaar hier in uw midden, maar dat doet wat. Als je zo in 1 beweging zo'n muur naar beneden getrokken ziet worden. Wat een geschiedenis ligt er op die plaats. 3 van de 4 ouders zijn daar gedoopt. Grootouders, overgrootouders. Wat een lijnen. Wij kunnen dit niet organiseren, gemeente. Dat die week waarin die muur, de laatste muur van ons kerkgebouw, naar beneden werd getrokken, geflankeerd wordt door 2 doopdiensten. Dat kun je niet plannen. Maar ik hoop dat de beelden van de afgelopen dag wegvallen achter het doopwond van morgen. Hier, bij de doop, wordt Gods kerk gebouwd. Onze stenen vergaan. Ons leven, idem dito. Of het is door genade veranderd in een bouwsteen. Van het ene gebouw dat overblijft. Waarvan de kunstenaar en maker God is. En dat gebouw ligt al vast op het fundament van Christus' zoen en kruisverdienst. Kijk, dan kijken we terug op de achterliggende week. Dan valt dat kerkgebouw weg in het verleden. Maar dan zegt de doop van vanmorgen, omhoog kijken. Uw koninkrijk komen. Diezelfde lijnen komen ook vanmorgen samen in het leven van de zaligmaker. We ontmoeten de Heere Jezus op een uniek moment in zijn leven. Iedereen in zijn omgeving voelt dat trouwens ook aan. De hele sfeer, mag ik het zo weer zeggen, ook de hele entourage, de hele omgeving waarin we de Heere Jezus vanmorgen aantreffen op het tempelplein, ademt dat ook uit. Een bijzonder, een uniek en volgens de verwachting van velen ook een hoogtepunt in het leven van Jezus uit Nazareth. We hebben dat gedeelte niet gelezen, maar als u terugbladert ook in Matthäus 21, dan ziet u dat de Heere Jezus ook langzaam maar zeker stap voor stap toewerkt naar dit moment. Als hij samen met zijn discipelen omstuwd door vele duizenden pelgrims vlakbij Jeruzalem is gekomen. En een paar van zijn discipelen vooruit heeft gezonden om een ezelsveulen en een ezelin op te zoeken. Die staan er al klaar. Die dieren moeten gemonsterd in beslag genomen worden door Jezus' dienstknecht. En als we met die dieren naar de zaligmaker komen, neemt hij plaats op een van die dieren en laat zich rijden de laatste kilometers vanaf de Olijfberg onderweg naar Jeruzalem. En wie op de Olijfberg heeft gestaan, ziet dat beeld op dit moment ook voor zich. Vanaf de Olijfberg kijk je zo naar de oude stad Jeruzalem. En je ziet dan precies in die hoek het dichtstbijzijnde bij de Olijfberg het oude tempelcomplex liggen. De zaligmaker heeft dat ook gezien. Toen hij, zittend op een ezelsveulen, afdaalde naar Jeruzalem. Het is alsof de mensen langs de weg aanvoelen dat er iets bijzonders gebeurt, want ze trekken hun kleren uit in navolging van Jezus' discipelen en volgelingen, rukken palmtakken van de bomen, omstuwen deze man die er zit op een ezel en zingen hem toe, Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, gezegend Hosanna in de hoogste hemelen. Heel de schare raakt in euforie, in extase. En zo komt deze grote schare vanaf de berghelling naar beneden, naar Jeruzalem. U kunt zich voorstellen, gemeente, wat voor geluid dat heeft gegeven. De bergen zo op de achterkant als klankkast. Een natuurlijke versterker van het geluid. En zo golft dat geluid van vreugdezang en jubel de poorten en de stad van Jeruzalem in. En roept het daar ook een reactie op. Wat is er aan de hand? Het is alsof in één keer even het dagelijks leven in Jeruzalem komt stil te liggen. Dat alle aandacht in één keer wordt getrokken naar die ene man die in aantocht is. Zo rijdt hij de stadspoort van de oude stad van David binnen. Omstuwd door vele mensen die hem toejuichen en toezingen. Het is de poort waarmee ook meteen het tempelcomplex binnenkomt. En het eerste wat de zaligmaker dan ziet, is een veemarkt. Een willekeurige voorbijganger zou zeggen, ja, dat kan eigenlijk ook niet anders. Een van de belangrijkste feesten in het Joodse jaar staat op het punt van gevierd te worden, het Pascha. En om al die vele pelgrims te voorzien van een lam dat ten offer zal worden gebracht op het Pascha-feest, worden daar ook die vele dieren te koop aangeboden. Het is een onderdeel van dat feest. Van al die pelgrims die toegestroomd zijn, ook van buiten Judea en vanuit buiten Israël, wordt verwacht dat zij de tempelbelasting komen betalen in de valuta van Judea, dus in hun eigen munt. En ze moeten daarom hun buitenlands geld verwisselen bij een van die tafeltjes die er staan opgestaan voor een Joodse munt. En kunnen dan vervolgens de tempelbelasting in die grote kist bij een van de tempelpoorten deponeren, indoen. Het hoort bij dit moment. Maar het is de zaligmaker die er anders tegenaan kijkt en het touw aan elkaar knoopt en als een zweep hanteert en in één keer een grote schoonmaakactie houdt op dat tempelplein. Die dieren worden eruit gejaagd, die tafels worden omvergeworpen, de mensen worden opgejaagd. In één keer slaat het om. Van vreugde, blijdschap en verwachting in ontzetting en schrik. En voordat iedereen goed en wel wat beseft, is dat tempelplein schoon. Er staat daar die man. Alleen. Er zijn ook mensen die er anders over denken. En die komen dus ook vanmorgen in onze tekst tegen. Namelijk de tempelpolitie, dat is de bewaking van het tempelcomplex. De schriftgeleerden, de overpriesters, dus zij die verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken in de tempel. Die zien het, vers 15 ben ik nu. Die zien wat hij doet. En die horen die kinderen roepen in dat tempelplein, die kinderen die het lied hebben overgenomen van grote mensen, zeggende Hosanna, de zoon van David. En ze worden boos. Hoe komen die kinderen aan dat lied? Nou, dat gaat eigenlijk op een hele vanzelfsprekende manier. Kinderen hebben dat lied horen zingen door al die mensen buiten Jeruzalem, in de straten van Jeruzalem, voor dat tempelcomplex. En nu de grote mensen stil zijn gevallen, zingen de kinderen dit lied door. Wat is dat eigenlijk voor een lied? Hosanna, voor de zoon van David. Waarom gingen die grote mensen buiten de stadspoort van Jeruzalem opeens dit zingen? Nou, waarschijnlijk zie je dat ook in je Bijbeltje met de tekstverwijzing dat de woorden uit Psalm 118 komen. En de tweede vraag die we dan maar meteen moeten stellen is, hoe komt het dat die grote mensen direct aan Psalm 118 denken? Als zij daar iemand op een ezelsveulen gezeten, berghelling zien afdalen en de stadspoorten van Jeruzalem zien binnenkomen. Er zijn, denk ik, psalmen die meer voor de hand liggen. Ik noem maar één. Psalm 122, daar denken we toch meteen aan. kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Waarom nou Psalm 118? Dat is niet toevallig, gemeente. Er komt hier een lijn samen in Jezus' leven. De lijn van het Paascha. Je moet weten dat in de dagen van de zaligmaker toegewerkt werd naar het Paaschafeest en dat ook de liturgie in de tempel daarop afgestemd was. In de 7 dagen voorafgaand aan het Paaschafeest werd elke dag in de tempel Psalm 118 gezongen. Niet door de mensen, maar door de priesters. En dan moet u bij priesters niet denken aan een handjevol priesters, maar grote groepen priesters die samen dromden rondom het altaar. En al zingend de woorden Hosanna in de hoog, rondom dat altaar liepen. En als ze dan stil vielen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, geloofd is hij die komt in de naam van de Heere. Als die priesters dat hadden gezongen en ze vielen stil, dan beantwoordden de mensen achter die priesters dat lied met het loven van God. En op de dag van het grote Paascha was het de gewoonte om 7 keer rondom dat altaar te gaan en dus 7 keer Psalm 118 te zingen. Wat betekenen die woorden, Hosanna? Die woorden betekenen: verlos ons toch, o Heere. Zie het voor je. Vele priesters uit de stam van Levi, dat moet indrukwekkend zijn geweest rondom het altaar. Ondertussen wordt het lam op het altaar gelegd. En klinken uit de monden van al die mannen, Psalm 118, verlos ons toch, o Heere. En als ze even stilvallen, zetten scharen in met het loven van God, het loven van het altaar en het loven van het lam. Wie kan peilen wat dit lied heeft opgeroepen in het hart van Jezus? Als hij zittend op een ezelsveulen Jeruzalem binnenkomt en hij gedragen wordt als het lam van God naar het tempelplein. En die woorden hoort zingen: verlos ons toch, o Heere. Zingen roept in ons diepere lagen op, in onze ziel, wat het gesproken woord niet kan, maar het lied wel. En soms kunnen we ook niet eens verwoorden wat er door ons heen gaat tijdens het zingen van een psalm of een geestelijk lied. Maar we zeggen dan tegen elkaar: het doet wat met je. Wat dan precies? Kan ik niet verwoorden, maar ik voel van binnen dat mijn hart week, teer, blij of verdrietig, biddend of lovend wordt. Ook de zaligmaker heeft net als u en ik gevoel, emotie en een ziel. Wat zal het met Jezus hebben gedaan? Nou, hetzelfde, maar dan aan de andere kant wat het met hem doet toen hij dat tempelplein zag. Een omgebouwde veemarkt. Toen werd hij ook emotioneel. Boos. Woedend. Wat een heen en weer geschud worden, gemeente. We tasten erna, denk ik, of niet? Als je dat er voor je ogen ziet gebeuren, Christus zittend op zo'n ezelsveulen. Al die woorden hoort: verlos ons toch, wetend dat hij het lam is. Tempelplein opkomt, daar waar het altaar staat, thuiskomt bij God zijn Vader. En hij ziet dit. Hij houdt een schoonmaakactie, mag ik het heel eenvoudig zo zeggen. In het huis van zijn vader. Alles moet eruit. Want het kind komt thuis. Thuis bij zijn vader. Om zijn gehoorzaamheid. Om zijn liefde. Om zijn trouw. Om zijn onschuld aan zijn vader te tonen. En als dan alles stilvalt. En kleine kinderen verder zingen. Verlos ons toch, o zoon van David. Dan krijgen die woorden opeens een andere betekenis. Laten we maar even kijken, gemeente, naar de tekst. Er staat voorafgaand aan onze tekst in vers 15. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen. En let u even op dat woord. De wonderheden die hij deed. Zet u even een streepje onder dat woord de wonderheden. Wat heeft Jezus gedaan? Nou, niets. Hij zat. Hij liet zich toezingen. Hij liet zich dragen. Het enige wat hij deed was toen hij op dat tempelplein kwam afstappen en opvegen. Maar de evangelist zegt vanmorgen dat zijn wonderheden. En Matthäus gebruikt daarvoor een woord wat bijzonder is. Wat direct in de Bijbel verwijst naar Exodus 15. De grote daden van de Heere. Zijn wonderen van oudsher. Hoe hij het volk heeft verlost uit het slavenhuis van Egypte. Hoe hij door Mozes en Aaron het volk als een kudde geleid heeft door de Schelfzee. Hoe hij het volk in veiligheid heeft gesteld. Terwijl achter het volk de golven werden gebruikt als een wapen in Gods hand. Om Gods vijanden om te brengen. Dat zijn de grote wonderheden. Wel, zegt Matthäus, dat gebeurt hier weer opnieuw. God betoont zijn wonderen. Hij laat zien dat hij dit gebed verlos ons toch gaat beantwoorden. En gaat verhoren. De schriftgeleerden en de fariseeën zien het ook. Ze horen het, maar ze denken er heel anders over. En dan zitten we nu in onze tekst. Kijkt u maar mee, vers 16. Ze spreken de Heer Jezus vermanend toe. U hoort toch wat ze zeggen, wat ze zingen?
Ja.
Wat is dat voor een vraag? Wel geen onschuldige vraag, dat voelt u ook aan, gemeente. Een vraag met een ondertoon. U hoort toch wel wat ze zingen? Met andere woorden, laat ze stoppen. Mag ik aan het slot van dit eerste punt een paar lijnen trekken? In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze onschuldige lijn. U hoort toch ook wel eens kleine kinderen zingen? Zo heel spontaan, een psalm. Niet alleen thuis. Het is maar meer dan eens overkomen, ook hier in Sliedrecht, dat je door de straten fietst en er komt een moeder voorbij met achterop een kinderstoeltje en er zit zo'n kleintje te zingen, psalmen. Of een kinderlied. Hoger dan de blauwe lucht. Wie is het niet overkomen dat je door de supermarkt loopt en achter een van die schappen opeens zo'n kinderstemmetje hoort? Zo door de Albert Heijn of de Jumbo, psalm, hoort zingen. Zeg, wat denk je dan? Het is maar een kind. Leuk, hè, kleine kinderen. Dan ga je weer verder met winkelen. Ja, zo zijn die kleine kinderen nou eenmaal, zeggen we tegen elkaar. Hè? Onschuldig en lief. Of hoor je daar een mens? God loven. Laat het kind niet zien wie wij moeten zijn. Geschapen tot eer van God. Ook tijdens het boodschappen doen. Het dagelijks leven. Heb je zo wel eens geluisterd naar een kinderkoor? Gekeken naar die kleine kinderen van onze gemeente of van een ander kinderkoor? Ik zeg wat vertederend, hè, vooral die eerste rij waar die kleintjes dan staan. Zo klein nog, alles uit het hoofd. Maar hoe zal God er nou naar kijken, gemeente? Zet je het zomaar weg? Het zijn maar kinderen. Zeker, ik weet het. Ze moeten bekeerd worden. Dat wil de Heer ook. Onze kinderen bekeren. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord en gezien. Scheef vrijblijvende zaak, de doop. Vanuit God staat zijn gewilligheid centraal. Hij wil ons en onze kinderen zijn lof leren zingen. Heb je er zo wel eens tegenaan gekeken? Dat is stilte dat gebed ook boven kwam. Vanmorgen bij het doopvond, hier als vader, als moeder, als grootouder, overgrootouder. Geeft op Psalm 8, vers 3. Uit de mond van baby's en kleuters. Hebt gij uw lof geformeerd, gefundeerd. Ook werkelijkheid mag worden in het leven van Walter en van Jefta. Of keken we als grote mens? Zoals eigenlijk altijd naar een doopdienst kijken. En zegt het ons dus niets. Die fariseeën en schriftgeleerden, eigenlijk staan ze wel akelig dicht bij ons hart, vindt u niet, gemeente? Die reageren ook zo. Hoor je hem niet? Hoor je hem hun niet zingen? Het klinkt ook gewoon heel badinerend, beledigd. Maar wat doet het met Jezus? Als die grote mensen stil zijn gevallen. Als hun wereld van geld en vee en handel op het tempelplein is weggevaagd. En dat niet alleen, als we ook iets anders zien. Laten we maar even kijken, gemeente, wat daar gebeurt. Vers 14. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel. En hij genaste zelf. Dat volgt als het ware op elkaar op. Wanneer de zaligmaker plaats heeft gemaakt door die tafels om te keren, die stoeltjes weg te gooien, dat woord wordt gebruikt, dat vee eruit te drijven, die mensen eruit te zetten, dan blijft dat niet leeg. Een groot, stil, verlaten tempelplein, maar waar ze vandaan komen, niemand die het weet. Opeens stroomt dat tempelplein vol met blinden, kreupelen, en als Matthäus die twee woorden gebruikt, dan mogen we het ook verder aanvullen. Met allerlei soorten van mensen voor wie normaal gesproken geen plaats was in de tempeldienst. Waarom niet? Omdat ze wat markeerden. Ze stonden er buiten. En terwijl die schare, kreupelen, blinden naar Jezus komt, zingen die kinderen op de achtergrond. Verlos ons toch. O zoon van David. Het ontroert me gewoon, gemeente. Want hier op dit moment vallen alle lijnen samen. Daarvoor is hij toch gekomen? Om Gods grote daden te betonen. Om de kreupelen te laten huppelen. Blinden het zicht terug te geven, de doven hun gehoor, de mond van de stomme open te breken, dat al die mensen die door Christus zijn genezen, de grote wonderdaden van God, samen met die kleine kinderen gaan verkondigen. Hier is Christus bezig Gods lof te formeren. Hier is hij thuis, bij zijn vader, omringd door mensen die er buiten staan. Mag ik daar die ene stap even zetten, gemeente? Ook in lijn van Matthäus trouwens. Matthäus kijkt vaak door de ziekte heen. Melaatsheid is voor Matthäus niet een ziekte, maar onreinheid. Dat betekent dat je buiten staat, buiten de tempel, buiten de dienst van de Heere, buiten God. Je hoort er niet bij. En als de Heere Jezus dan zijn hand op iemand legt, dan zegt de Heere Jezus niet aldus, Matthäus, je bent beter. Maar dan zegt de zaligmaker, ik wil, word gereinigd. Het gaat de zaligmaker dus niet alleen om die lichamelijke beperkingen van een blinde, een stomme en een kreupele. Maar het gaat de zaligmaker om het herscheppende werk van God in hun leven. Dat zij met alles wat de Heer hun heeft meegegeven, met hart en mond Gods lof gaan verkondigen. Daarvoor is die tempel bedoeld. En daarvoor werd vanmorgen nou de doop bediend in het midden van de gemeente. Dat de lijnen samenvallen. Dat wij en onze kinderen, waarvan de schrift belijdt, die in zonde ontvangen en geboren zijn, aan de voet van de zaligmaker worden gebracht. Hij zijn hand op ons legt en zegt, ik wil, word gereinigd. En kinderen gaan zingen. Hoe ik dat zo stellig kan zetten, wel, we maken een stap naar het tweede punt. Kijk u maar naar de reactie van de zaligmaker. Als de Heer Jezus dat verwijt hoort, vers 16 uit de mond van schriftgeleerden en overpriesters, dan reageert hij direct op. Hij zegt, ja, ik heb dat gehoord. Kun je trouwens ook niet omheen. Als al die kinderen zo spontaan zingen op dat tempelplein met die hoge muren, dat weer kaart tegen de wanden, of je nou wil of niet, je hoort het. Het Hosanna, de bede en de lof op God, op zijn genade. Op zijn Christus, op het lam dat gekomen is, het lam van God dat de zonde de wereld weg zal nemen. Ja, zegt de Heere Jezus. En hij geeft daar betekenis aan. Hebt gij nooit gelezen? Uit de mond van de jonge kinderen en van de zuigelingen hebt gij uw lof toebereid? Wat is dat groot, gemeente, dat de Heere Jezus niet alleen het lied van onze kinderen hoort. Mag ik dat gewoon maar even nog gebruiken, dat voorbeeld? In dat winkelwagentje, op de stoel, op je fiets, andere spontane momenten. Maar dat God daar iets heel anders in hoort dan wij grote mensen. Wij zeggen misschien wel eens, moet je ze horen zingen. Of dat je als moeder denkt van, nou ja, ik kan er niks van zeggen, maar alle mensen gaan naar me kijken als ik zo door de Albert Heijn loop en mijn dochtertje speelt zo spontaan te zingen. Maar Jezus zegt, hoor je het? Uit de mond van baby's en peuters wordt Gods lof toebereid. Nee, dat staat er niet. Lees eens goed wat er staat, gemeente. Hebt gij, wie is gij voor Jezus? Dat is God, zijn Vader. Uw lof toebereid. Jezus hoort in het lied van die kinderen het werk van zijn Vader. Door die kleine kinderen laat de Vader de grootheid, heerlijkheid, schoonheid van zijn Zoon in het hart van Jeruzalem bezingen. Ik weet van ouders die zo naar hun kind luisteren. In de achterliggende dagen hoorde ik ook van verschillende kanten van ouders die vanuit die troost hun kindje mochten teruggeven aan de Heer. God bereidde zijn lof door je zoontje, je dochtertje, je kleinkind en gaf hem een plaats voor zijn troon. Dat hebt gij gedaan, zegt de zaligmaker. Wat een grootheid heeft de Heer, hè? Wij grote mensen denken zo vaak klein van God. En God gebruikt nu kleine kinderen om groot te gaan denken van Hem. Dan meneer, hoor ik iemand bij zichzelf denken, u suggereert toch niet vanmorgen dat al die kinderen begrepen hebben wat... Ben jij nou ook zo schriftgeleerde? Zit je nog steeds zo te luisteren? Wat een verschil dan tussen jouw hart en het hart van de zaligmaker. Hij kijkt door het lied omhoog. En hoort door dit lied de hemelse goedkeuring van zijn vader. Nu hij thuis is bij hem. Hij wordt met lof binnengehaald. Zouden wij zo ook niet moeten luisteren, gemeente, in navolging van Jezus, erkenning van dit kinderlied. Dat we de vragen van grote mensen maar laten voor wat het is. Een kind voor Gods aangezicht worden. Mee gaan zingen met dit lied. Het laatste van morgen. De laatste lijn ook vanuit de prediking. Het kinderkoor bestrijdt ook de vijanden van Christus. Om dat uit te leggen, gemeente, heb ik wel Psalm 8 nodig. En u ook. Laten we die maar even erbij openslaan. Psalm 8. Dan kijken we even naar de tekst zoals die daar ook staat van vers 3. Dan zegt de dichter, uit de mond van de kinderkens en de zuigeling hebt gij sterkte gegrondverst om uw tegenpartijen wil. Om de vijand en wraakgierigen te doen ophouden. Met andere woorden, de lof die God formeert uit de monden van baby's en peuters staat niet op zichzelf. Dat kan de Heere doen, dat doet hij ook. Maar hier in deze psalm spitst de dichter het toe. En daarmee krijgt deze psalm opeens ook een hele scherpe lading. Aan de ene kant, zo lees je in deze psalm, beschrijft psalm 8 hoe er mensen zijn die door God zijn geschapen. En we zagen vorige week zondag, die ook oog hebben gekregen toen ze naar boven keken, voor Gods genadige trouw ingewonnen zijn door zijn woord en door zijn geest en Gods lof gaan grootmaken. Maar psalm 8 laat heel duidelijk zien dat dwars door die grote mensenscharen en ook dwars door onze gemeente een scheur loopt. Van mensen aan de ene kant die door Gods genade geworden werden tot een kind. En Gods lof bezongen en bezingen. En mensen aan de andere kant die nog steeds groot willen blijven voor God. En Psalm 8 zegt dan, dat zijn nou de tegenstanders. De lof van die kleine kinderen plaatst God tegenstanders voor de keus. Zoals we dat ook zien gebeuren op het tempelplein. Die grote mannen, die fariseeën en die schriftgeleerden horen die kleine kinderen zingen. En in plaats dat ze instemmen met het gebed, verlos ons toch, o zoon van David, Jezus Christus uit Nazareth, de van God gezonden en gegeven Messias, nemen ze afstand en stellen ze zich op tegenover de zoon des mens, de zaligmaker. Dat lied ontmaskert hen. Ontslaat hen van neutraliteit. Ze waren eerst toeschouwers tot die grote mensen samen met Jezus tempel binnenkwamen. Maar nu ze gestaan voor die kleine kinderen, valt het doek in hun leven. En staan ze recht tegenover de Messias. Zij zijn die tegenstanders. Zoals u dat bent. Wanneer Gods genade u nog nooit heeft verbroken. En je maakt het tot een kind. Mag het even zo tussendoor, gemeente. Vorige week zondag, dat kunt u wel herinneren als gemeenteleden, waren hier ook twee kleine baby's. En die zetten het alle twee op één moment op een brullen. En dan moet ik altijd denken aan een predikant die ons leven heeft gestempeld, dominee Bouw. Die zei heel vaak rondom zulke momenten, wat doen kleine kinderen? Nou ja, twee dingen. Huilen en zichzelf bevuilen. En zoals Bouw dat alleen kon, trok hij dan meteen ook de lijn door naar het geestelijke leven. Hij zegt, ja, dat is, zo is het eigenlijk ook in het geestelijk leven. Huilen, droefheid naar God, klacht van afhankelijkheid, roepen om je vader en jezelf bevuilen. Maar daar tegenover staat dus die andere groep. Die grote mens. Een lied is dus niet alleen mooi. Ontroerend. vertederend. Dit lied is levensgevaarlijk. Dat vraagt om bijval. Of het roept afwijzing op. En dan is het heel aangrijpend, gemeente, dat de zaligmaker die laatste woorden van vers 3... om de vijand en wraakgierige te doen ophouden, niet uitspreekt op het tempelplein. Maar zonder een woord te zeggen, zich omkeert, en dat staat er in het Matthäus-evangelie, en hij laat hen achter. Er staat niet, hij laat de tempel achter. Of hij laat die kinderen achter. Of hij gaat Jeruzalem uit. Er staat, hij laat hen, die schriftgeleerden en fariseeën, achter. Waar achter? Hij laat hen achter in hun afwijzing van hem. In hun ongeloof. Zal het vanmorgen ook gebeuren, gemeente? Als je naar huis gaat, misschien wat zegt, nou ja, het was een mooie dienst, een doopdienst. Hè? De dominee hield geen toespraak, maar dat kwam misschien door Jefta. Nou, dat was niet de reden. Het had alles te maken met de inleiding voor de prediking. De lijnen die samenvallen. En dat is het dan. Wat er dan gebeurt, dan laat je hen achter. Jezus. En wat dat is, gemeente, kan ik eigenlijk niet uitleggen. Als je hem achterlaat en Jezus de volgende stap zet. Door jou achter te laten. Die fariseeën en schriftgeleerden gingen de dag daarna gewoon naar de synagoge. En ze stonden met Pascha in de tempel. Hun leven ging gewoon door. Is dat ook niet de werkelijkheid van veel mensen in de kerk? Die zondag aan zondag Jezus achterlaten. En op enig moment het punt passeren dat Jezus en achterlaat. Dan ga je niet terug naar de wereld. Dan zit je gewoon in de kerk. Maar zonder zaligmaker. Zonder Christus. Zonder het lied dat gezet wordt door de toon. Verlos mij toch, o Zoon van David. Zonder Christus. Zonder vreugde. Zonder de blijdschap van de vergeving van de zonde. Zonder het roemen in Gods welbehaag. Zonder God het leven uit. Dan denk ik aan het einde van die doopdienstgemeente, van onze doopdienst vanmorgen, toch even aan twee momenten in de doopformulier. Er werd gebeden voor Walter en Jefta dat ze zonder verschrikken eens zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dat wordt gebeden aan het begin van hun leven. En als je die laatste woorden van het dankgebed van het doopsformulier leest, dan eindigt het doopsformulier in de lof en de aanbidding van God om hen eeuwig luk te loven en te prijzen. Laat dan die kleine kinderen maar zingen, of niet? En laten wij ook maar gewoon met hun meezingen. Stilletjes of hardop. Laten we als ouders dat lied koesteren met onze gebeden. Laten we blijven bidden als onze kleine kinderen in de puberteit komen. En we zeiden dus het zingen in de kerk of thuis ze niet zien meezingen. Laten we blijven zingen met hoop, gebed en verwachting. Weten dat God waar maakt. Uit de mond van baby's, zuigelingen, jongelingen, jonge zonen, jonge dochters, ouden zal ik mijn lof formeren. Amen.